Twee keer nog voor de kerst. Meteen de pauze staat erachteraan.
Goedemorgen allemaal. De meeste van jullie heb ik op de hand kunnen drukken. Fijn om weer hier te zijn. Ik zou eigenlijk in juni hier zijn, maar toen heb ik het geswitcht en geruild in verband met een andere belangrijke dienst. Ik hoop dat jullie goed gaat met jullie. En vooral geestelijk, want soms gaat het op andere vlakken nog wel eens minder goed. Maar we gaan ons weer verdiepen in het woord van God. Dus laten we eerst kort bidden. En dan zal ik met jullie het woord delen vanuit Jeremia. Vader, wij komen tot u. En we hebben het net al gezegd, wij houden van u. En we hebben het ook met liederen en met het avondmaal gevierd. Dat u van ons houdt. Dat uw liefde naar ons uitgaat. En vandaag hebben we een aangrijpend thema. Liefde is verdriet van God. U mist ons zo vaak. En u wil zo graag nauw contact. Heren, we bidden dat het woord van deze morgen, dat het uw woorden mogen zijn. Wilt u de menselijke woorden eruit weghalen en dat u het overneemt. Dat u de regie krijgt. Vader, wij bidden dat u door uw woord tot ons hart zal spreken. Amen. Ja, hoe wonderlijk en hoe heerlijk zou het zijn als de Heer Jezus het vanmorgen van mij over zal nemen. Dat hij hier vanmorgen zal staan en dat hij het woord zal delen. Maar hij heeft ertoe besloten om eenvoudige mensen te gebruiken om daardoor het woord te brengen. Maar het zou natuurlijk heerlijk zijn en fantastisch zijn als hij vanmorgen hier naar binnen komt. En dat hij hier achter deze katheder zal spreken en dat hij jullie zal bemoedigen en versterken. En ik denk als hij ook hier zal komen, als hij hier zal staan, dan zou die vraag ook weer klinken zoals die ook aan Petrus gevraagd heeft. Ik moest daar pas nog weer een tijdje aan denken. Van heb je mij nog lief? En dat is denk ik de belangrijkste vraag. De rode lijn is door de Bijbel, door het Oude en door het Nieuwe Testament. Dat zullen we ook zien in het Oude Testament bij de profeet Jeremia is dat ook de vraag. Heb je me lief? Hou je nog van me? Heb je nog een brandend hart voor mij? We hebben het net gezongen, prachtige God, ik hou van u, ik heb u lief. Maar we kunnen dat zo automatisch met de automatische piloot zingen. Maar ja, hij zal vragen inderdaad, hoe staat het met jouw liefde voor mij? En wat zou je antwoord zijn? Misschien zullen we ook wel wat ongemakkelijk voelen. Als hij die echt hier persoonlijk zou stellen en hij zou echt naar je toe komen. Maar in elk geval, die vraag die komt vanmorgen naar je toe. Het gaat niet om wat je doet voor God, maar het gaat erom wie je bent voor God. Hoe is je relatie met hem? Nou, Jeremia was een van de belangrijke profeten, een van de laatste profeten. Je kunt alvast het Bijbelboek Jeremia opslaan. Ik hoor heel veel Bijbels, dus dat is heerlijk om in een gemeente te zijn waar de Bijbels nog aanwezig zijn. Want er zijn heel veel gemeentes die hebben tegenwoordig alles op de telefoon. Doe ik ook, maar het is ook goed om echt nog de liefdesbrief van God in je handen te hebben. Jeremia die leefde een beetje aan het eind. Van een van de laatste profeten, een van de belangrijkste profeten. En hij leefde in het zuidelijke rijk. Hij had het noordelijke rijk Israël en het zuidelijke rijk Juda. En hij, net voordat eigenlijk de Israëlieten, de Joden werden weggevoerd, was hij de profeet. En hij wordt ook wel, zoals je hier op het plaatje ziet, de huilende profeet genoemd. Ik weet niet of jullie dat weten, de wenende profeet, de huilende profeet. Heel veel schilderijen van hem, dan wordt hij als de huilende profeet voorgesteld. Want hij heeft letterlijk en figuurlijk de tranen van God gehuild. Van het volk wat telkens bij hem God wegging. Gods diepe pijn heeft hij eigenlijk onder woorden gebracht. En eigenlijk vooral de pijn van dat hij het volk miste. Dat God het volk miste. Dat hij zo graag dat geliefde volk wilde zegenen, maar dat ze maar telkens bij hem wegliepen. En dat moest hij onder woorden brengen. We gaan zo lezen uit Jeremia 1, maar ik wil even wat inleidende woorden. Maar in elk geval, misschien kunnen we dat lezen in Jeremia 8, vers 21. Daar zie je dat ook. Ik dacht dat er ook in Jeremia ergens staat. Ik wou dat ik mijn hoofd vol water was, dat ik het kon uitstorten. ik weet niet precies hoe de woorden zijn, maar dat hij in ieder geval zegt dat zijn hele hoofd leeg huilt eigenlijk. In hoofdstuk 8, vers 21, om de breuk van de dochter van mijn volk ben ik gebroken. Ik ga in zwart gehuld. Verschrikking heeft mij aangegrepen. Nou, dus ik denk dat hij, als je hem tegenkwam in de straten van Jeruzalem, dat je een hele verdrietige profeet zag. Hij heeft het zoveel keer geprobeerd. Jarenlang, volhardend heeft hij het gezegd. En hij was op een gegeven moment ook moedeloos. Hij leest ook ergens van zijn emoties dat hij ermee wilde stoppen. Dat hij zei van, ik kap ermee. Want ze willen niet luisteren. Het was zo moeilijk voor hem. Hij zegt, was ik maar niet geboren. En dat kun je misschien ook wel eens ervaren. Van dat je dat zo diep ervaart. Die diepe pijn. En die innerlijke strijd. Nou, hij heeft een heel moeilijk leven gehad. Hij is bespot, bedreigd, geslagen, gevangen gezet, in de put gegooid. Net als Jozef. Dat hij tot zijn, volgens mij tot hier, in de modder werd gegooid. Of in een put met modder. En hij heeft 40 jaar lang gepreekt met slechts 2 bekeerlingen. Dus kun je eens voorstellen dat je 40 jaar in Helmond bent en dat je slechts 2 mensen... Hè, die ene was zijn secretaris Barig, die zijn brieven moest schrijven. En die andere was een Ethiopiër die hem uit de put heeft gehaald. Hè, die heeft hem uiteindelijk bevrijd uit die put. Met lakens, geloof ik, is hij zo uitgetrokken. Maar onder koning Josia was er wel even een opleving, leek het even goed te gaan met het volk, maar het volk bleef uiteindelijk hardnekkig en onbekeerlijk. Ze bleven bij God weglopen. Nou, Jeremia had geen familie die achter hem stond, geen vrouw die achter hem stond. Hij moest het in zijn eentje doen. Hij bleef trouw aan God, maar hij heeft het heel, heel moeilijk gehad. Ook de profeten en de koningen waren tegen hem. Kijk maar even mee in hoofdstuk 1, Jeremia 1. Ik ga natuurlijk nu eventjes zo hapsnap door Jeremia heen. Jeremia 1 vers 18. Daar zegt God het eigenlijk op het moment dat hij geroepen wordt. Ik stel u heden aan tot een versterkte stad. He, dus hij moest een sterke man zijn. Een ijzeren pilaar en tot een bronzen muren. Tegen heel het land. Dus het hele land zal je tegen je krijgen. Tegen de koningen, tegen de vorsten, tegen de priesters en tegen de bevolking. Iedereen was tegen hem. Alleen God was voor hem. En als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Maar zijn uitspraken, datgene wat hij namens God moest zeggen, want dat was heel duidelijk, hij wilde het zelf eigenlijk helemaal niet, maar hij moest het namens God verwoorden. Dat riep dus heel veel weerstand op. De mannen vanuit zijn eigen woonplaats, nou, die hebben een aanslag tegen hem beraamd. Zijn vrienden ook liet hem vallen. Dus de tempel was uiteindelijk verboden terrein voor hem. En hij moest zijn mond houden. Hij mocht niet meer in het openbaar spreken. Dus toen hij niet meer in het openbaar mocht spreken, toen ging hij maar schrijven. En toen had hij een hele brief geschreven, een heel bijbelboek geschreven. En toen bracht hij het bij de koning, of toen kwam bij de koning terecht. Dat kun je lezen in Jeremia 36. Als je pen en papier hebt, kun je dat nog eens rustig nalezen. En dan werd het verscheurd en in het vuur geworpen. Dus had hij helemaal de moeite gedaan om die hele brief te schrijven. Toen kreeg hij weer de opdracht van God. Ga een tweede keer alles nog een keer opschrijven op een rol. En toen moest het nog uitgebreider. En die hebben wij dus in onze handen. En in Jeremia 36 lees je dat de koning Jojakim hem dus, ja, al die moeite voor niks. Gingen ze dus om met de woorden van God. Maar Jeremia werd al heel jong geroepen. En dat is het laatste puntje. Toen hij nog maar 15, 16, 17 was, werd hij al geroepen. En dat is misschien mooi om dat nog even te lezen. In Jeremia 1, vers 4. Het woord van de Heer kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik je gekend. Hij was dus door God gekend. Iedereen miskende hem, maar God kende hem. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd en apart gezet voor God. Ik heb u aangesteld, dus hij is gekend, geheiligd en aangesteld tot de profeet voor de volken. En toen zei ik, ach, heren, heren, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de Heere zei tegen mij, zeg niet, ik ben nog maar een jongen. Want overal waar ik u heen zenden zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. En Jeremia is gehoorzaam geweest aan die woorden. Maar hij moest vreselijk moeilijke dingen vertellen. Hij werd een landverrader genoemd. Ja, je kiest voor Babel. Je kiest niet voor ons. Want hij zei op een gegeven moment, we moeten ons overgeven. Ja, hij werd dus een landverrader genoemd. Wees niet bevreesd voor hen. Want ik ben met u om u te redden. Spreekt de Heere. En dit komt een heel ontroerend vers. Toen stak de Heer zijn hand uit. En doet hij ook vanmorgen weer. En hij raakte mijn mond aan. En de Heer zei tegen mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u deze dag aan over de volken en over de koninkrijken. Om enerzijds weg te rukken en af te breken. Om te vernielen en om ver te halen. En soms moeten de heilige huisjes omver. Maar ook om op te bouwen en te planten. Nou, en dan, gaat het nog verder. Maar ik vond het een heel mooi stukje dat God zelf hem aanstelt. Hij heeft er niet zelf voor gekozen, nou laat ik eens een profeet zijn. Maar hij is door God aangesteld. En de boodschap die hij moest brengen is heel kort samengevat eigenlijk. Als je God gehoorzaam bent, dan gaat het goed met je. Dan zal je inderdaad zegen ontvangen. Maar ongehoorzaamheid, en dat lees ik continu in Jeremia, ongehoorzaamheid brengt je tot een puinhoop. Er komt puinhoop in je leven als je ongehoorzaam bent. Als je ongehoorzaam bent, dan zul je continu in de problemen komen. En dan zal God tegen je zijn. Maar God wilde dat natuurlijk niet. En dat is eigenlijk de boodschap van Jeremia. God wilde niet die puinhoop in het leven van zijn volk brengen. Hij wilde ze juist zegenen. Hij wilde ze dat dicht bij zich houden. En dat is eigenlijk het liefdesverdriet wat hij moest verwoorden. Het liefdesverdriet van God. Dat God van zijn volk hield. Maar dat het volk hem continu negeerde, afwees. En dat doet het meest pijn. En misschien heb je dat zelf ook in je leven ervaren. Dat iemand die ontzettend veel van je houdt, of waar jij ontzettend van houdt, dat die je op je hart trapt. Dat die jou in de steek laat. Dat die jou in het gezicht slaat, als het ware. En dat is de pijn van God. En wij hebben het heel vaak in onze christelijke gemeentes over de emoties van ons als christenen. Wat wij allemaal wel niet kunnen meemaken. Maar we moeten ook wel eens nadenken over wat God, wat voor emoties dat hij heeft. De emoties die het bij God oproept als wij hem negeren. Als wij de liefde, als het ware, ja, als wij daar ons voor omdraaien. Hè, voor die liefde van God. Nou, en wat was nou eigenlijk de boodschap? Waarom had God liefdesverdriet? En dan heb ik twee punten inderdaad. Zoals je hier ziet, waarom had God liefdesverdriet en werd hij vaak gekwetst door het volk? Nou, dat lezen we hier in Jeremia 2. Jeremia 2, vers 2. Misschien moeten we één druk bijlezen. Het woord van de Heere kwam tot mij. Ga ten aanhoren van Jeruzalem prediken. Zo zegt de Heere. Ik denk aan u. Aan de genegenheid van uw jeugd. Aan de liefde van uw bruidsdagen. Toen u achter mij aanging in de woestijn. In een land waarin niet wordt gezaaid. Israël was heilig voor de Heere. Nou, een beetje moeilijke woorden misschien, maar hier staat eigenlijk, God laat zien van, ik denk heel vaak terug aan die goede oude tijd. Toen wij het huwelijk sloten. Toen wij, hier wordt het de bruidsdagen genoemd. Toen ik mijn hart met jullie deelde en jullie met mij, dat we met elkaar trouwden op de Sinaï. En toen heeft God zijn liefdescontract gegeven, de wet. En dat was eigenlijk een liefdescontract, wat hij gaf. Ik heb jullie uit Egypte gehaald, ik heb jullie door de woestijn heen geleid. En ik heb jullie gebracht in een prachtig, mooi land. Wat eerst een wildernis was, maar dat begon te bloeien als een roos. Wat een land was van vloeiend, van melk en honing. En ik heb jullie daar gebracht en die goede oude tijd, daar denk ik vaak aan terug. En toen we net getrouwd waren, hè, misschien ken je dat van je eigen leven, dat je net getrouwd bent, of dat je verliefd wordt. Nou, dan borrelt er van alles, dan gaan er van alles door je heen. En dan ben je echt heel emotioneel. En dan is het echt die eerste liefde, wat de Bijbel ook de tijd van de eerste liefde noemt. Nou, dat is eigenlijk wat Jeremia moest verwoorden namens God. Daar denk ik vaak aan terug, aan die goede oude tijd, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen. En jullie waren helemaal apart voor mij. Jullie waren voor mij bestemd. Jullie waren mijn bruid. Maar toen jullie in het land kwamen, in het land dat ik jullie wilde geven, toen ging het al heel snel fout. Jullie gingen achter dingen aan, zegt hij in vers 8, hoofdstuk 2 vers 8. Even kijken of dat het klopt. Ja, helemaal aan het eind, hoofdstuk vers 8. Ze gingen achter dingen aan die niet van nut zijn. Jullie hebben mij als bruidegom ingeruild. En jullie gingen achter afgoden aan. Achter andere goden aan. die totaal niet nuttig waren. En dat is ook iets wat we in ons leven kan spelen, dat we achter dingen aangaan, dat we achter dingen jagen, wat helemaal niet van nut zijn. Ga maar eens na je eigen leven, je eigen agenda, hoeveel dingen zijn daarvan nuttig en hoeveel dingen zijn er vaak nutteloos. Nou, dat is eigenlijk wat God zegt. Jullie waren voor mij bestemd, maar jullie gingen achter dingen aan, al heel snel toen jullie in het land kwamen. Jullie zochten het niet meer bij mij, maar jullie gingen achter dingen aan die niet nuttig zijn. En ze deden aan wegloperij. Dat is eigenlijk wat hoofdstuk 3 zegt. Dat is een heel aangrijpend hoofdstuk. Ik weet nog goed, toen ik net tot bekering gekomen was, dat ik dat hoofdstuk las. Een heftig hoofdstuk, een oproep om terug te keren naar de Heere staat erboven. En daar verwoordt God eigenlijk dat het eigenlijk te vergelijken is met wegloperij. Je bent net getrouwd en je loopt weer weg. Hoe aangrijpend is dat? Hoeveel pijn doet dat voor een bruidegom of voor een bruid? Als je net met elkaar getrouwd bent, je hebt het fijn met elkaar, de witte broodsweken. En dan al heel snel gaat een van de beide partners gaat zitten appen of zitten mailen met een ander. Of gaan zitten chatten met een ander. Zitten flirten met een ander. En die pijn, dat liefdesverdriet, dat voelt God. Als hij ziet dat zijn volk bij hem wegloopt. En in hoofdstuk 3 vers 12, en dan lees ik het vanuit een Engelse vertaling. Een vertaling, daar proef je eigenlijk die pijn van God in hoofdstuk 3 vers 12. En daar staat in een andere vertaling dus, o, keer toch terug, wispelturig Israël. Ik zal jullie niet straffen als jullie terugkeren. Ik ben nog steeds verliefd op je. Mijn woede zal niet altijd blijven koken. Maar geef wel je schuld toe. Geef toe dat je fout zit. Dat de passie verdwenen is. Geef je losbandige leven met al die wisselende partners toe. Kom terug, want ik ben je enige echte echtgenoot. En dat is de Message vertaling, in de Engelse vertaling de Message Bible. Een hele indrukwekkende vertaling. Maar daar lees je, daar proef je de smekende bruidegom God die zijn bruid terugroept. O, keer toch terug. Ik ben nog steeds verliefd op je. Maar je moet wel terugkomen. Nou, en die woorden, die wil ik ook bij jullie neerleggen. Ook namens mijn heiland. Van hoe staat het nou met die liefde voor God? Is dat die eerste liefde die je ook ervaren hebt toen je tot geloof kwam, is die daar nog? Of is het, als we eerlijk zijn, denk ik heel vaak toch wel met heuvels en dalen, met bergen en met dalen. Maar vanmorgen zegt hij weer, en komt hij weer naar je toe. En dan zegt hij, ik ben nog steeds verliefd op je. En ik wil zo graag mijn liefde met je delen. Maar jij bent misschien met dingen bezig die niet nuttig zijn. Met nutteloze dingen, waardoor het verflauwt de liefde. Dat is ook zo in een huwelijk. Ik ben bijna 20 jaar getrouwd. Kan de liefde wat verflauwen en wat zapig worden? En kan het allemaal een beetje, dat vurige kan eruit zijn. En dan moet je soms weer echt even goed gaan zitten. Goed gaan praten. Dingen uitpraten. Of dingen wegdoen die niet nuttig zijn. Waardoor je weer echt contact hebt met elkaar. Dat je weer gaat wandelen met elkaar. Dat je weer echt in elkaar gaat investeren. En zo kan het ook in de liefde, in de relatie met God zijn. Dat we moeten investeren daarin. Weer opnieuw moeten investeren. En wat ik het mooie vind van dit Bijbelgedeelte is dat God, die blijft dezelfde. Zijn liefde blijft non-stop. En die blijft maar stromen. En toen Petrus, die had het beloofd, ik heb u echt lief, dwars door dik en dun zal ik u vast blijven houden. Toen hij het eenmaal had, dat hij hem had verlogen, die liefde eigenlijk heeft genegeerd. Dan staat er zo mooi dat Jezus zich naar hem omdraait en naar hem alleen maar aankijkt. En dat is hoe Jezus het weer goed maakt. Hij kijkt hem alleen maar aan. En zo komt hij ook vanmorgen weer naar ons toe. Hij zegt niet van dit en dat heb je fout. Maar hij kijkt je weer aan en zegt, kom, ik wil weer dat je terugkomt. Ik wil weer die enige echtgenoot zijn. Dat je gaat wandelen in die eerste liefde. Dus dat is de eerste. Ze hebben de eerste liefde verlaten. En dat is wat je ook weer in openbaringen terugleeft. Dat vindt God zo belangrijk. Dat we bij die liefdesverhouding blijven. Blijf in mijn liefde, zegt Jezus. Dan komt het goed. De rest komt dan allemaal goed. Het gaat er niet om wat je doet, maar het gaat om wie je bent. Blijf in die eerste liefde wandelen. En dan het tweede is, ze hebben de bron van het levende water verlaten. Dat staat ook in hoofdstuk 2 vers 13. Een bekende tekst, denk ik, die jullie ook wel eens gehoord hebben. Want mijn volk, hoofdstuk 2 vers 13, heeft een dubbel kwaad gedaan. Ze hebben mij de bron van het levende water verlaten. En ze zijn bij bakken gaan zitten, lekkende bakken die geen water houden. Ik stel me dat zo voor, in Limburg bij ons hebben wij van die weilanden, van die velden, waar dan van die bakken staan met water daarin voor de koeien van vroeger. De meeste staan droog, staan daar te lekken of die staan gewoon droog, die bakken. En als er al water in zit, dan is het vies, troebel, goor water. Wat er al weken, maanden, jaren misschien in staat. Nou, dat is eigenlijk wat Israël doet. Ze gaan de bron van fris, levend water, lopen ze bij weg. En ze gaan bij zo'n bak zitten en ze gaan daaruit lopen drinken. Bij zo'n vieze, gore bak water. En dat is eigenlijk wat ze doen, zegt God. Dat zijn jullie mee bezig. Jullie gaan naar afgoden toe. He, iets wat je van God afbrengt, is een afgod. Dat kan heel veel nuttige dingen zijn, of ik bedoel heel veel geoorloofde dingen zijn, kan je toch van God afbrengen. He, dingen die je misschien helemaal nog niet eens zondig zijn, maar die je wel van God afbrengen. Nou, dat is wat Israël ook deed. Ze ruilden God in en ze gingen bij een afgod zitten en ze begonnen te drinken uit een vieze, stilstaande brakwaterbak. En in plaats van dat ze zich gingen laten volgieten, zeg maar, met het levende water wat God aanbiedt, gingen ze daarbij zitten. En iets wat niet verzadigt, wat je ook nog eens helemaal neerslachtig maakt, denk ik, als je daaruit gaat lopen drinken. Maar als je uit Gods bron gaat lopen drinken, dan word je een vreugdevol mens. Dan word je opgebouwd. Dan word je verfrist. We kunnen uit heel veel bronnen putten om onze levensvreugde. Iedereen zoals we hier zitten, ik ook, zoekt levensvreugde in je leven. Je zoekt geluk in je leven. Levensgeluk, levensvreugde. Nou, waar zoek je het? Bij die bron van levend water of bij die bak? Nou, vraag het maar aan de wereld om ons heen. We zijn continu bezig om ons te laten vullen met wat de wereld ophoest en uitbraakt. En daar gaan wij al bij zitten. En dan gaan we daaruit lopen drinken. Terwijl er een bron van levend water is. En dat is de pijn van God. Dat is wat God, als God tranen heeft, hem tranen geeft. Dat we bij die lekkende bakken zitten. En hij weet het, nog beter dan dat wij dat zelf weten, dat het ons niet het geluk kan geven. En dat geeft hem verdriet. En dat is ook wat Jezus, daar heb ik een heel mooi indrukwekkend schilderij van. Jullie kunnen het niet goed zien. Maar een paar eeuwen later loopt de profeet door datzelfde stad Jeruzalem, en dat is de profeet, de priester en de koning Jezus. En wat gebeurt er op het moment dat hij daar bij die stad aankomt, op een gegeven moment aan het eind van het evangelie? Dan zie je ook dat de tranen over zijn wangen lopen. Omdat hij nog steeds ziet dat ze nog steeds bij die lekkende bakken bezig zijn. Hij zegt, ik heb jullie zo graag als een hen, zijn kuikens bij elkaar roept en onder die vleugels de bescherming geeft. Dat is wat ik heel graag wil doen als volk. Ik wil voor hen als een hen zijn die de kuikens bijeen vergaderen. Met jullie hebben niet gewild. En dat is continu wat je leest in het Bijbel. En dat is ook iets wat in ons leven kan spelen. En dat geeft tranen op het gezicht van Jezus. Als wij ons niet willen laten vinden. En dat is het liefdesverdriet van God. En ik wou dat ik de tranen kon... dat ik namens mijn heiland die tranen kon laten zien. Maar dat is eigenlijk wat hij ervaart op het moment dat wij bij die nabijheid vandaan gaan. Hè, dus zoals die hen aan kuikens. Dus eigenlijk die nabijheid dat we daaruit weglopen. En dat we het zelf gaan uitzoeken. Dat we het zelf denken te redden. En dat we niet meer onder zijn vleugels willen zijn. En wij kunnen zelfs als gemeente ook denken van nou, wij zijn goed bezig. Maar toch die eerste liefde hebben verlaten. Dat zie je in Openbaringen. Dan zegt hij, jullie zijn goed bezig met dit en met dat. Ik weet niet precies welke gemeente dat tegen gezegd heeft. Volgens mij Efeze. Maar jullie hebben de eerste liefde verlaten. En dat is het eerste en het allerbelangrijkste. Want daar ook in Jeruzalem. Er was een tempel. Prachtige tempel. Er liepen priesters rond. Maar de heerlijkheid van God was er niet meer. En dat gaf de tranen in de ogen van Jezus. En de tranen liepen over zijn wangen. En de discipelen hebben het niet eens misschien begrepen. En het staat toch een hele mooie tempel. En we hebben toch God aan onze kant. Maar Jezus zag nee. Omdat hun hart houdt zich verre van mij. Met hun mond eren ze mij. Met de lippen eren ze mij. Maar met hun hart houdt zich verre van mij. Ik begin al een beetje aan het einde van mijn preek te komen. Maar ik wilde jullie nog vragen of jullie de film Amazing Love kennen. Amazing Love. Dat verwoord is een hele mooie film. Het staat op internet. Als je Engels kan, dan kan je hem gratis volgens mij kijken. Amazing Love, dat gaat eigenlijk over de profeet Hosea. Maar dat sluit heel goed aan bij deze profeet Jeremia. Het is een film waarin eigenlijk... jullie weten misschien dat Hosea moest trouwen met een wispelturige vrouw. Met een vrouw die ook prostituee was. Die telkens haar geluk zocht bij andere mannen. En Hosea die moest van God met haar trouwen. Kun je het voorstellen? En elke keer weer liep zij bij hem weg. Bij die liefhebbende partner. Want Hosea was een geweldige. Ook in die film wordt dat heel mooi verwoord. En mooi gezien. Laten zien hoe Hosea is. Maar telkens weer loopt ze weer naar andere mannen toe. En zoekt ze het weer even daar bij die man. En dan weer bij die man. En telkens weer mislukt het natuurlijk. En wordt ze weer gedumpt. Dan komt ze weer terug bij Hosea. En kun je je voorstellen hoe Hosea zich dan voelt? Als hij dan weer terugkomt. Als hij weer ziet dat ze weer naar binnen komt. En wetend dat ze net weer bij andere mannen is geweest. Zou je dan nog die onvoorwaardelijke liefde hebben? Nou, in die film zie je dat inderdaad zo mooi. Dat hij telkens weer haar binnenlaat. En dat hij toch weer zijn hart met haar deelt. Maar uiteindelijk probeert ze het weer. Gaat ze weer naar iemand toe. Een man die heel rijk is. Een man die natuurlijk een geweldig mooi huis heeft. En haar eerste instantie alles te bieden heeft. En ze gaat daar weer mee om. En ze gaat daar weer. Ze heeft daar ook seksuele omgang mee. Maar ook die man stelt weer teleur na een verloop van tijd. En die dumpt haar. En die gooit haar op de slavenmarkt. Komt ze als slavin op de markt terecht. En wil die man van haar af. Ik heb daar een foto. Oh, daar zie je ze inderdaad op de markt zitten. Dat is een beeld uit die film. Je ziet het niet goed op dit plaatje. Volgens mij op de volgende plaatje straks wel. Zij ziet er niet meer uit. Ze is helemaal afgeleefd en in elkaar geslagen door die man en mishandeld. Ze ziet er niet meer uit als een mooie vrouw. Niemand wil ook wat voor haar bieden. Er wordt wel wat op haar geboden, maar allemaal hele lage bedragen. Maar dan komt er opeens tussen dat publiek, je raadt het al, Hosea. En dat zie je in het volgende plaatje. En die biedt een heel groot bedrag. Een ongelooflijk dure prijs. Waar iedereen verbaasd had van, wat voor die vrouw? Die afgeleefde, afgetrapte vrouw. En dan staat er zo mooi in die film dat hij zegt, maar jij zult niet voor een ander zijn. Ik wil jou terug hebben. Ik ga jou terugkopen. Want jij hoort bij mij. En je hoort niet bij een ander. Je zult niet voor een ander zijn. En dat is die onvoorwaardelijke liefde. Die Hosea ook moest tentoonspreiden. En die God ook heeft. En dat vind ik zulke indrukwekkende woorden. En die woorden spreekt God ook vanmorgen tot jou en tot mij. Jij hoort niet bij een ander. Misschien heb je het de afgelopen tijd bij een lekkende bak geprobeerd. Om levensgeluk daar te vinden. Maar je zult niet voor een ander zijn. Want ik, Jezus, heeft jou gekocht. We hebben het net herdacht. Met een dure prijs. Hij heeft een hele dure prijs betaald voor jou. Een prijs die hem alles gekost heeft. Die hem bloed gekost heeft. Hij is daarvoor gemarteld en geslagen, bespuugd, vernederd. En wij hebben totaal niet verdiend dat hij nog naar ons toe komt en zegt, je hoort bij mij. We hebben het iedere keer weer, als ik tenminste naar mijn eigen leven kijk, dat ik echt weer die liefde laat verflauwen. Dat ik weer, die omgang met God. Ik doe wel christelijke dingen enzovoort, maar dat die echte innige omgang met God, dat ik dat weer laat verflauwen. Maar hij zegt, ik wil van mijn kant weer laten horen dat jij bij mij hoort. En je hebt er misschien weer een puinhoop van gemaakt, maar ik wil zo graag mijn hart met jullie delen. En dat lees je in Jeremia 31. En daar sluit ik mee af. Jeremia 31 is een geweldig hoofdstuk. Jeremia 31, vers 31. Dat is makkelijk te onthouden. Jeremia 31 gaat over uiteindelijk. Jeremia heeft ook heel veel mooie dingen gezegd. Niet alleen maar oordeel, maar ook echt evangelie. In Jeremia 31... Vers 31 zegt hij, zie er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Hij heeft al een oud verbond gesloten op de Sinaï, maar God gaat weer met zijn volk hertrouwen. Ik heb het meegemaakt, mijn collega die is gescheiden geweest, een paar jaar. Hebben ze elkaar niet gesproken, was ruzie, ik weet niet precies wat er allemaal gebeurd is. Maar uiteindelijk hebben ze elkaar weer gevonden en zijn ze weer gehertrouwd in de gemeente. Nou, wat een geweldige blijdschap dat natuurlijk gaf. Wat een vreugde dat er weer een moment was dat ze weer konden hertrouwen. Nou, en dat is eigenlijk wat God ook hier zegt. Ik wil een nieuw verbond met jullie sluiten, een nieuw huwelijk met jullie sluiten. En dat gaat gebeuren met het volk van Israël en dat is ook voor ons al, hè, wij zijn ook van het nieuwe verbond. Hij wil, we hebben net het beker van het nieuwe verbond gedronken. En elke keer als je dat weer drinkt, mag je weer denken, hij wil weer, hij reikt mij weer die hand toe. Hij reikt mij weer de ring toe. En hij zegt, ik wil het weer opnieuw met jou proberen. Elke zondagmorgen weer. En elke dag weer. Dan zegt hij weer, ik wil het weer opnieuw. Ik ga niet wachten tot jij terugkomt, maar ik kom naar jou toe. Zoals Hosea naar die vrouw toe kwam. Die vrouw die zal nooit meer bij Hosea durven terugkomen. En die had het verkloot. Maar hij kwam naar haar toe en hij zegt, jij hoort bij mij. En dat nieuwe verbond, dat gaat God ook sluiten met zijn volk Israël. Hij heeft ontzettend veel verdriet van ze gehad. Maar hij zegt, ik ga een ander verbond geven. Een nieuw verbond, namelijk dat ik het in jullie hart ga uitstorten, die liefde. Jullie hoeven dat zelf niet te bewerken. Ik zal die liefde in jullie hart uitstorten, waardoor jullie in staat zijn om mij lief te hebben. En dat nieuwe verbond mogen wij al kennen. En ik vind dat heel mooi in Jeremia 31, vers 3 ook nog voor te lezen. Dat heb ik ook in het Engels hier staan. En een hele mooie tekst. Dit is eigenlijk het geheim van een christen. Van verre tijden af is de Heer aan mij verschenen. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Gods liefde is niet voorwaardelijk van nou, als jij het goed doet als christen, dan hou ik van je. En als jij een beetje van mij afwijkt, dan hou ik niet meer van je. Dat is de liefde die wij in de wereld hebben. Maar Gods liefde is een eeuwige liefde. Het is een liefde die van zijn kant komt. En dat nieuwe verbond komt ook weer van zijn kant. Hij stort die liefde in ons hart uit. Romeinen 5 vers 5. En dat hij zijn liefde in ons hart uitstort. En dat nieuwe verbond, dat betere verbond, waarbij hij dus begint, dat is eigenlijk een eeuwige liefde. En God trekt ons, staat hier. Hij trekt ons als een magneet, voortdurend weer. En daarom zit je hier ook vanmorgen, denk ik. Dat je zegt, ja, ik word toch naar God toegetrokken. Ik heb zoveel mensen in mijn leven meegemaakt in de afgelopen jaren, die zeggen van, ja, ik was een beetje bij God weggedwaald. Ik liep weer een beetje op de brede weg. Maar God begon weer aan mij te trekken. En dat doet hij. Inderdaad, als hij eenmaal heeft gepakt, zoals Hosea, die vrouw, eenmaal is getrouwd, dan haalt hij er telkens weer bij. En er kan soms best wel een tijdje overheen gaan dat je afdwaalt, maar hij roept je er weer bij. Er is een heel mooi verhaaltje bekend van een jongetje wat verdwaald was. En dat jongetje dat liep huilend door de stad, dat was zijn vader kwijt. En hij liep echt in paniek, zeg maar, door de stad. En hij kwam op een gegeven moment in aanraking met twee politieagenten. Die liepen naar hem toe en die zeiden, jongen, wat is er met jou? Wat is er gebeurd met jou? En toen zei hij heel indrukwekkend die woorden, hebben jullie een vader gezien dat zijn kind kwijt is? Ja. Zij zei niet, ik ben papa kwijt. Nee, hebben jullie een vader gezien? Want die zal wel huilen, die vader. Begrijp je? En dat is eigenlijk de vader die ook in de hemel, het liefdesverdriet van de vader, die is ons kwijt soms. En vanmorgen zegt hij weer opnieuw, kom, want ik sta op de uitkijk zoals die verloren zoon. En je mag weer terugkomen. Ik weet niet wat er in jouw leven op dit moment speelt. En misschien heb je de behoefte om er even over door te praten straks. Maar die vader, die is zijn kind kwijt. En die wil zo graag dat wij dicht bij hem zijn. Dicht aan zijn hart blijven. Zullen we daarvoor bidden? Vader, wij willen ons op dit moment ook weer opnieuw aan u geven. We willen tegen u zeggen, Heer, we willen bij u blijven. We willen niet drinken uit die vieze bak, maar we willen uit die bron van levend water, vanuit uw liefde, blijven drinken. En ons daarmee laten verzadigen. Heer, vergeef ons dat we zo vaak denken dat een vakantie of een of andere afgod ons geluk gaat brengen. En het geeft ons inderdaad wel een tijdelijke geluk, maar uiteindelijk, Heer Jezus, bent u degene die ons echte, diepe verzadiging van onze ziel kan geven. En daarom willen wij dat ook vanmorgen weer tegen u uitspreken. Heer, prachtige God, ik heb u lief. Maar dat is alleen dankzij uw liefde die u in ons hart hebt uitgestort. Heere, wilt u ons maar blijven trekken met die eeuwige liefde? Heer, wilt u ons maar blijven roepen? En wij prijzen u, we danken u dat u zo geduldig bent. En dat u de Vader bent die ons zoekt. Heer, we willen u danken dat er ook nog beloftes zijn voor Israël. Dat u dat volk, waar u al zoveel eeuwen lang verstrooid over de wereld woont. Dat u dat volk nog een keer gaat terugbrengen in Israël. En dat u een nieuw verbond met hen gaat sluiten. En dat het dan zo'n geweldige tijd gaat worden. Als Israël zich gaat keren naar u. En als u die woorden zal uitspreken. Jullie zullen niet voor een ander zijn. Jullie horen bij mij. Jullie zijn mijn volk, mijn oogappel. Heren, we zien uit naar die tijd. Ik weet niet of dat we het meemaken, maar we weten dat het gaat gebeuren. Er staan zoveel beloften in de Bijbel die daarover gaan. Heren, we zien er naar uit. Dat u zich gaat ontfermen over uw eigen volk. En dank u wel dat u ons dat nieuwe verbond hebt gegeven. Dat wij niet meer leven onder de wet. Je moet dit en je moet dat, maar dat we leven onder de genade. Ik zal. U zegt het iedere keer. Ik zal het doen. Heer, we danken u wel voor die ontspanning. Dat we ons over mogen geven aan u. Amen.
Wel, Peter. Om iets te laten zien van de emoties van God. Hè?